en wachten nog enige tijd. En nu gebeurde er iets wat het wonderlijke is van bepaalde karakters. Want later heb ik wel gehoord dat Wright datgene wat ik toen deed heeft geapprecieerd. Omdat ik geen antwoord kreeg, schreef ik hem ongeveer de volgende brief. Dear Mr. Wright, I need your architecture in total, not only elevations, but also plans. As you don't send any plans, I'm going to punish you. I'm going to publish only the elevations. Daarop heb ik toen een nummer van Frank Lloyd Wright uitgegeven, alleen met die mooie foto's van die gevels. En een iets of wat onbelangrijk artikel erbij. Maar heel mooi gebonden en op kunstdrukpapier ging er één exemplaar, prachtig verzonden, naar Frank Lloyd Wright. Toen hij dat zag en eigenlijk pas begreep wat Wendingen bedoelde en de typografie hem ook bijzonder lokte en de Japanse manier van dat dubbel vouwen en dat aangeven op de rand van de pagina van zo'n fijne grijze streep waarin die gevels besloten waren, gaf hij orde aan zijn medewerkers: send all you have to Mr. Weideveld. Enige maanden daarna kreeg ik bericht van Van Gent en Loos: er zijn een aantal kisten voor u aangekomen uit Amerika. Wij woonden toen in de Vossiusstraat aan het Vondelpark en ik berichtte: stuurt u ze maar naar mijn huis. Een paar dagen daarna kwam een verhuiswagen voor de deur en werden een groot aantal kisten met touw en blok naar boven gehezen en het hield niet op. Het was een enorme zending van foto's, van originele tekeningen. Er waren modellen bij, er waren vormen bij, er waren fantasieën bij, er waren geschriften bij. Het was mijn hele atelier, mijn zolder was helemaal vol. Dat ik dacht, dit heeft ingeslagen. Maar er was ook een briefje bij, dat nu mocht ik doen wat ik wilde, want hij had het volste vertrouwen in een dergelijk tijdschrift en een dergelijke persoon die dat aan hem geschreven had. Wij natuurlijk direct aan het werk en ik naar het Stedelijk Museum en we kregen een geweldige grote zaal met een annex ter beschikking van de directeur Baart, meen ik, die toen directeur was. En hebben wij daar de later zo bekende tentoonstelling van het werk van Frank Lloyd Wright gemaakt. Vanzelfsprekend ging toen weer door mijn gedachten en dat heb ik met Wiesing besproken. Nu gaan we dat werk publiceren. Maar dat wordt niet één nummer. Dat worden er 4, 5, 6. Want we dachten, als we nu dus door Wendingen met al zijn abonnees in binnen- en buitenland dit publiceren, telkens een volgend nummer, telkens nieuwe schrijvers en telkens nieuwe gedachten er doorheen. Zodoende zouden we kunnen komen tot de tenslotte, wanneer de oplage groter gedrukt zou worden en bewaard zou blijven, tot een boek van Lloyd Wright. En zo geschiedde het dan ook. Ik schreef naar Engeland, ik schreef naar Amerika, naar Frankrijk voor medewerking. En zo hadden we van 4, 5, 6 landen, ook uit Duitsland, hadden we artikelen die in die verschillende nummers opgenomen werden. En zo kwam tenslotte tot stand de Frank Lloyd Wright publication, die op het ogenblik, ik mag wel zeggen, een van de beroemde uitgaven is geworden van het werk van Wright en van het werk in algemeen van de architectuur. Maar daarmede was gelijktijdig vriendschap gesloten. Want de brieven die wij wisselden waren natuurlijk van meer intieme aard. Want ik liet natuurlijk niet ernaarbij om Wright alleen dat boek te sturen en mede te delen hoe het groeide. Maar ik zond hem ook mijn eigen werkgemeenschap gedachte. Want dat was de bezetenheid van mij. Dat ik niet loerde naar bezit of werkte om geld te verdienen. Ik moest natuurlijk geld verdienen. En het liefst zoveel mogelijk om het dan weer gauw uit te geven aan nieuwe uitgaven van een nieuwe serie tekeningen die ik gemaakt had van een internationale werkgemeenschap en een international fellowship. En dit strookte precies met datgene wat Frank Lloyd Wright in mind had. En zo gebeurde het dat ik kort voor de oorlog een bericht kreeg of ik bij Wright zou willen komen om met hem de Taliesin Fellowship ineen te zetten. En natuurlijk, omdat ik weinig succes had in Nederland, omdat men meer kritiek op die plannen had dan bijval, enkele uitzonderingen waren er natuurlijk. Rietveld vond het een prachtig idee. Van Lochem heb ik erg mooie brieven van gekregen. Meerdere mensen, architecten. Maar het slot van deze mensen was meestal zo van, we vinden het prachtig en nou, succes hè, succes. Maar een bepaalde groep die het gezamenlijk wilde doen, die was er niet. Daarom ging ik met erg veel genoegen een reis maken alleen naar Frank Lloyd Wright. En ik bleef een hele maand bleef ik bij hem. Toen ik daar aankwam, was ik perplexed van de schoonheid van de natuur. Hoe dat daar lag, hoe geweldig de natuur daar was en hoe groot het terrein was wat daar tot bij hem behoorde. En in die oude huizen van zijn tantes, die lagen daar op een heuvel. En ik vroeg hem, wat is dat toch, die naam, Taliesin, of hoe noem je het? Hij zegt, ja, dat is een hele leuke geschiedenis. De Indianen die hier vroeger woonden, die in die omstreken nog allemaal in de bossen waren, die kwamen wel eens zo bij ons, bij mijn tantes kijken naar dat gebouw waar de kinderen werden opgeleid. En die zagen het bovenop een heuvel liggen. En zoals de Indianen dat doen, die weten niet van architectuur, maar die weten van het begrip van hoe de natuur samengaat met bomen, met planten, met rivieren. Ook daarboven zagen ze een soort gebouw. Maar dat was voor hun uit de aarde uitgestreken. En ze zeiden altijd, ja, dat is een wenkbrauw. Dat is geen gebouw, maar een wenkbrauw. En het woord wenkbrauw, dat is in de Italiaanse taal, is de Taliesin of Taliesin, zoals ze dat uitspreken. En daarom is dat altijd later genoemd, de Taliesin, de wenkbrauw. Dus dat lag daar. En toen ik daar ook later rondomheen liep, zag ik ook duidelijk dat in een soort gebogen lijn, die afdalend langzamerhand naar een meertje, die gebouwen daar als een wenkbrauw lagen. Zo had ik dus contact met Wright en met de familie. Hij was voor de derde keer was hij getrouwd. Hij had een vrouw eerst die hem twee kinderen schonk, de bekende architecten Lloyd en John Wright. Lloyd, met wie ik op het ogenblik nog correspondeer en die op het ogenblik over de 80 is. Dus de zoon is nu alweer een oud man geworden. En zo maakte ik dus kennis met de gehele omgeving. Ook met zijn derde vrouw, want de tweede vrouw die hij had is, omdat hij daarmee niet getrouwd was officieel, werd door de hele omgeving uitgestoten. Ja, zelfs zo dat een jonge neger die in dat gebouw werkzaam was, geheel bezeten was van de gedachte van het slechte leven van Frank Lloyd Wright met die slechte vrouw. En die jongen heeft in een soort bezetenheid plotseling het hele gebouw en alle omgeving in brand gestoken. En in die brand is alles vergaan. En ook zijn vrouw werd verkoold teruggevonden. Dit is het tragische geval van het tweede huwelijk van Wright. Het derde was met Olga Ivanovna. Een Russische danseres die bij een groep van Russische dansers in Amerika kwam en die daar gebleven is bij Wright. Een hele charmante vrouw, een vrouw van grote kennis, een vrouw van scherp inzicht. En daar had hij twee kinderen bij. En één daarvan, kleinere, die ontmoette ik daar, daar heb ik mee gespeeld. Ik heb daar vliegers voor gemaakt, we hebben daar heel prettig mee samengewerkt. De manier van leven was daar zo. Alles werd daar ter plaatse zelf klaargemaakt. Een bakkerij was eraan verbonden. Het eten werd daar gekookt, werd opgediend met alleraardigste schotels. En de gesprekken met Frank Lloyd Wright waren van diepgaande aard. Want wat wilde hij? Hij wilde in wezen precies hetzelfde wat ook ik in Nederland wilde. Een fellowship. De studenten, de jongeren die zouden komen, zouden daar niet alleen in de architectuur, maar ook in de schilderkunst, in de beeldhouwkunst, in de muziek opgeleid worden en zouden zelfs in de filosofie verder studeren. En dat was dan het plan en ik maakte daar gebruik van mijn eigen manier van schrijven voor Nederland. Terwijl ik dan daarmee bezig was, kwam eruit, elke 2-3 uur las de stukken die ik geschreven had, ging ze corrigeren, verbeteren, aanhalingen bij en schreef weer nieuwe papiertjes die hij eraan plakte. En zo ontstond het hele programma van de Taliesin Fellowship. En toch, er was veel geld nodig, want boven op die heuvel, daar waar die wenkbrauw was, daar lagen de gebouwen van die tante en die zouden gebruikt worden. Maar wat was het? En nu was het datgene wat ik nu tot mijn spijt niet bij de hand heb. Daar heb ik toen een gedicht over geschreven. Hoe die gebouwen verlaten, verwaarloosd waren. Hoe de ramen daar uiteengevallen waren. Hoe het water naar binnen liep. Hoe de stenen vergaan waren. Maar ook het tweede gedeelte van dat gedicht. Taliesin will come alive again. Wij zullen weer opnieuw maken de schoonheid van de natuur. Wij zullen weer opnieuw maken dat wat toen daar destijds vergaan en verloren is gegaan. Wright heeft weer de moed. Wright heeft nu een vrouw en kinderen om zich heen. Studenten en begint meer en meer opdrachten te krijgen. Hij heeft zijn projecten gemaakt van stedenbouw, van nieuwe gebouwen, van grote fantastische opgaven. Dus begrepen we, het zou geweldig worden. Maar het was in 1930 ongeveer. 1931. Het was de grote tijd van de catastrofe. De waarde die was teniet gedaan. Aandelen werden uit de ramen van, in New York, werden uit de ramen van de banken gegooid, omdat ze toch niet waard waren. En in die tijd moest hij juist geld maken, geld krijgen. En zo vroeg hij mij om mee te gaan naar Madison, een stad daar in het noorden, en een voordracht te houden. Wonderlijk, wonderlijk dat ik toen rijd met de auto naar het noorden ging. En daar stond ik, rijd als een van de toehoorders. En daar stond ik toen, in grote nervositeit en in grote overgave, stond ik te spreken tot een enorm audience wat daar zat te luisteren. En waar de rijken van de hele omgeving waren uitgenodigd. Ja, nu zou in Wisconsin zou het grote begin komen van een nieuwe opleiding. Wij zouden Taliesin zouden we weer opbouwen tot een grote schoonheid. Een nieuwe wereld zou ontstaan. Wright, die daar tot de toehoorders was, gingen we samen terug, klopte me op de schouder en zei, well done boy. Ja, boy. Want hij was veel ouder dan ik. En zo was dus mijn eerste kennismaking voor de oorlog met Frank Lloyd Wright. Ik keerde terug. Het leven ging verder. Ik had contacten toen vooral gekregen met Lewis Mumford, de filosoof. Hij schreef mij over allerlei dingen die toen daar gaande was, over Frank Lloyd Wright ook. En hij schreef me hoe moeilijk het was, want we stonden nu weer voor een grote nieuwe oorlog. En daarna werd alles stil. Ik had geen contact meer. De oorlog kwam. Wij opgesloten toen in het eigen gebouw. Van Elkerlik bij de Lage Vuurse, wat ik ondertussen zelf tot stand had gebracht. En zo was er dus stilte met Amerika. Maar nauwelijks was er vrede. Nauwelijks waren de Zweden gekomen met hun vliegtuigen over de landen heen. Nu niet met bommen, nu niet met geweld, maar met broden die ze vanuit de hemel lieten vallen. Want wij waren toen hongerend. En gelijktijdig met die verlossende, heerlijke daad van een bevriend volk, gelijktijdig kwam er een brief van Frank Lloyd Wright. Tell me, are you still alive? Is everything all right? Please, let me know. En ik zond onmiddellijk een telegram dat alles goed was, dat we gezond waren, de moeilijkheden hadden overwonnen. En onmiddellijk daarop kreeg ik weer een bericht dat de plannen waren nu, kom over en laten we Taliesin Fellowship beginnen, want we zijn veel verder. En ik in de moeilijkheden die ik had na de oorlog, de droefenis nog van het verlies van vele grote vrienden, de moeilijkheden met eigen familie, had zo het gedachte, ja, waarom niet? Waarom niet? Ik maakte eerst een reis door Europa, ging hier kijken, ging daar kijken, maar nergens was er een begin, want alles was ruïne. En zo ging ik over naar Amerika en kwam toen weer voor de tweede keer in contact met Frank Lloyd Wright. Het werd een vriend. Hij had ondertussen zijn boeken geschreven. Ja, er waren ook kritische gedachtes. Zijn kinderen hadden het moeilijk bij hem. Een van zijn kinderen, Lloyd Wright, John Lloyd Wright, had hij gestuurd naar Japan om daar het Tokyo Hotel te bouwen in Japan. En die jongen zat daar en had bezwaren tegen de manier waarop vader dat aan hem overliet. En hij kreeg zelfs niet voldoende geld. En allerlei moeilijkheden ontstonden. Totdat Lloyd op een goede dag zelf een boekje ging schrijven. Het ligt hier nu voor mij, zie ik. En dat heet My Father, Who Is on Earth. Een wonderlijke titel. Mijn vader die op aarde is. En zo heeft hij dit boekje geschreven, vol kritiek over de wijze waarop zijn vader zijn leven heeft geleid en gedaan. Maar het slot daarvan is weer, hoe kan het anders? Hoe kan het anders bij zo'n groot genie, waar aan het slot van het boekje zegt hij weer, ja, maar hij is ook Frank. Hij is ook Frank Lloyd Wright. Hij is het grote voorganger. Later heb ik een keer Wright erover gevraagd en een brief geschreven, zegt Wright, hoe is het toch met John Lloyd? Ik hoor zo weinig van hem. Waarop hij prompt antwoordde, well, I didn't hear anything about Lloyd since he wrote that damn book about me. Ja, zo is het tussen vader en zoon. Zo is het tussen kinderen en kleinkinderen. Zo is het in alle families. De moeilijkheden, de struggle for life. De struggle for life voor het innerlijke, om je te kunnen uiten. En zo heb ik ook altijd in grote bewondering geleefd voor mijn vriend Frank Lloyd Wright, die op hoge leeftijd, 89-jarige leeftijd, is overleden. En na zijn dood heb ik aan Lewis Mumford een brief geschreven over de droefenis die in mij lag, nu een groot vriend is heengegaan. En Lewis Mumford schreef het wonderlijke in zijn antwoord. Hij schreef, toen Frank Lloyd Wright overleed, had ik kort van tevoren afgesproken met de universiteit bij mij dat ik een voordracht zou houden. Ik had echter verzuimd de titel op te geven. Maar toen Wright was overleden, kwam de titel vanzelf. Ik ging naar de universiteit en verwonderde mij dat de studenten een enorme zwarte sjaal hadden gevonden en die aan een half stok hadden gebonden aan de hal van de universiteit. En toen ik binnentrad, was de hal overladen met alle studenten van architectuur en filosofie en van de muziek en van alle kanten. En ik geloof dat ik de beste en meest ingaande voordracht van mijn leven heb gehouden, want hij was een van de grote van ons. En dat jij niet met hem samenwerkte, misschien was het zelfs de wijsheid van Wright om daarop niet in te gaan. Want hoe zouden twee karakters die zo sterk zijn het kunnen uithouden met elkaar? Misschien zou er toch een conflict geweest zijn en was Wright de wijste van jullie beiden.